Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is Zacharia 13. En we zingen psalm 27 vers 5. Psalm 27 vers 1 en 7. Psalm 43 vers 4. En psalm 84 vers 3. We noemen nu de schriftlezing Zacharia 13 en we zingen psalm 27 vers 5, psalm 27 vers 1 en 7, psalm 43 vers 4 en psalm 84 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van psalm 27 en daarvan het vijfde vers, psalm 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Verberg toch niet uw oog van mij, o Heere. Ik ben uw knecht, zie niet in toornen neer. Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. O God, mijn heil, begeef, verlaat mij niet. Dat is het vijfde vers van psalm 27. Gemeente, de schriftlezing in het middaguur vindt u in het Oude Testament, profetie van Zacharia, hoofdstuk 13. Schriftlezing in dit middaguur, Zacharia 13, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. De 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. En het zal te 10 dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land der namen der afgoden, en dat zij niet meer gedacht zullen worden, ja, ook de profeten en de onreine geesten zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen, gij zult niet leven. En terwijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heeren, en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te 10 dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, en niet geluk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert, en zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen, ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt. Want in mensen heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt, waar zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen, het zijn de wonden waarmede ik geslagen ben in het huis mijn liefhebbers. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere, der Heerscharen. Sla die herder, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En er zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De 2 delen daarin zullen uitgeroeid worden en den geest geven. Maar het 3e deel zal daarin overblijven. En ik zal dat 3e deel in het vuur brengen, en ik zal het loteren, gelijk met mijn zilver lotert, en ik zal het beproeven, gelijk mijn goud beproeft, en het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk, en het zal zeggen, de Heere is mijn God. Tot zover.
Zoeken wij het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, een van uw kinderen heeft ons erbij mogen bepalen eenmaal over een gezicht dat zoveel troost vat. En nu, vanmiddag, komt er weer een van dat volk te spreken over een gezicht dat ook veel troost bevat, maar ook veel, zeer veel onheil. En Heer, als we als gemeente en voorganger dat samen zo op ons laten inwerken, al is het maar alleen bij lezing, dan zouden we misschien zeggen, ach, moesten allemaal maar naar huis gaan. Want niet alleen wie is tot deze dingen bekwaam, spreken en luisteren, maar wie is er nu ook van overtuigd? De waarheid te spreken, zijn eigen woorden en gedachten niet vermengen in uw woorden en uw gedachten. Om nu werkelijk te spreken in de zin en mening des Geestes, en ook te verstaan wat de Geest op de gemeente zegt. Want we hebben het samen gehoord, gelezen. Die ontzettende woorden. Troostrijk aan de ene kant, waar het allemaal niet meer zal zijn, maar ook zo beangstigend waar het dan nu nog wel is. En ook overal kan zijn, ook hier. Namelijk over profeten. En ze zijn er geweest alle tijden door, profeten. Jeremia mag het zo zeggen, Jeremia mag het zo zeggen. Die gij niet geroepen hebt. Knechten die door u niet gezonden zijn. Diezelfde harige mantel hebben aangetrokken om te liegen. Er wordt veel gelogen. Juist ook door wat zich aandient als profeet, profetie. En wie zal dan nog het verschil verstaan? Heren, dat is in ons niet te vinden. Want wij slikken alles door. De gave van de onderscheiding het is nog nauwelijks te vinden. Wie kan nog de waarheid spreken en opluisteren? Dat tekent ons, ook als kerkelijke gemeente, als mensen levend in die 21ste eeuw in dit land bij de zee. We hebben zoveel verleerd, ook dat nauwlettend toehoren, maar ook dat getrouw spreken. En wie zal niet zeggen, hoeveel er al geweest zijn, die daar gesproken hebben. In de naam des Heren, maar waarvan u moet zeggen, ik heb ze niet gezonden, ik heb ze niet gestuurd. Heren, ze zullen er eenmaal niet meer zijn. Het is ons voorgehouden, dat is ook de troost. Eenmaal zal de waarheid triomferen en zal de leugen uitgedelgd worden. De leugen zal er niet meer zijn. En die de leugen lief heeft en doet, zal worden weggedaan van voor uw aangezicht. Maar nog leven in een tijd waarin er gepreekt wordt vanuit de hemel en vanuit de hel. Waar zoveel wind van leer tot ons komt, ook in deze tijd. En ach, dan kunnen wij misschien nog wel zeggen, het valt toch nog wel mee. Maar zo begint het altijd. Maar om nou eens te leren dat niet meevalt. En dat een wonder zal zijn als er nog in waarheid gesproken wordt. En dan hebben we onszelf te doorzoeken. En ook als het gaat of we nog luisteren kunnen. Ieder heeft zichzelf te onderzoeken, ook de jeugd. Want dan gaat er niemand vrij uit. Maar dan is er maar één gebed vanmiddag. Heere, spreek dan zelf. En verschaf u zelf gehoor. Want nog het spreken, nog het luisteren wordt bij ons gevonden. En dat we het eens mogen weten, bij vernieuwing mogen weten. Gezonden te zijn en geroepen te wezen. Maar dan nog ook weer bewaard te moeten worden. Vooral datgene wat wij bijvoegen. Wat we weglaten. Wat we net iets anders zeggen. Heren, en dan ligt daar een ontzaglijk verschil. Wat voor ons maar een lettertje is. We hebben er wel eens hierbij mogen stilstaan. Of het nou Sibbolet is of Shibbolet is. Zomaar één lettertje. We horen het nauwelijks. Maar het is een eeuwigheidsverschil. Heere, wilt u ons daarom nog zelf maar bedienen? In spreken, maar ook bedienen met de gave van het luisteren. Het verstaan. En het ook door uw geest mogen toe-eigenen. Want wat baat het de mens, zeggen we. Al zou die gehele wereld winnen. Maar zijn ziel zou schade lijden. Wat baat het de mens? Dan zal hij alle preken verstaan, maar de toepassing ervan missen. Wat baat het de mens als is hij rechtzinnig en gaat hij door voor een die de waarheid lief heeft, maar hij heeft u nog nooit in waarheid lief gehad, ter eeuwig buiten. Heer, het luistert zo nauw en het gaat zo nauw uit. En leer ons dat maar wat het ook is dat Petrus heeft gezegd dat de rechtvaardige ook nauwelijks zalig zal worden. Het is alles zo nauw. En bij u vandaan is het zo ruim. Maar wij zijn nauw van ingewanden. En wij zijn ruim waar het gaat om de waarheid. En we zijn ruim als het gaat over de leugen. Dan laten we alles toe. Maar als het over onze eigen belangen gaat. Ach, dan luistert het wel nauw. Oh, dan zullen we overal afdingen. Tot 2, 3... getallen achter de komma. Maar voor de waarheid, ach, dat luistert niet zo nauw. Maar als er nou iets in ons leven wat gebeurt, Heer, dan mogen we toch zeggen, dan luistert het wel nauw. En dan zal het er wel om gaan. Waarheid of leugen. En dat geldt voor diegene die gezond is, voor degene die horen. We willen ons daar dan zelf maar van overtuigen hoe die zaken zijn en niet de persoonlijk. Zouden we dan nog deze middag willen spreken in een dienst van nabetrachting nog het woord dat ons willen richten. En dat de waarheid het ook vanmiddag voor het zeggen mag hebben. Heren, en dat gij zelf ook daarin u vanmiddag niet onbetuigd laat. Door woord en geest, zo is er zo even gebeden. Ja, want zo werkt u altijd. De woorden maar met kracht geladen. Die zullen het werk doen waartoe gij het zendt. En dan zal het weer waar zijn. Dan zal er geen woord ledig tot u wederkeren. Maar het zal altijd doen wat u behaagt. Tot oordeel of tot voordeel. Ook voor deze gemeente. Ook voor ons die aangegaan zijn. Die niet aangegaan zijn. Hoe wij hebben gezeten in de bank. Hoe wij hebben aangezeten aan de tafel. Heren. Werp er nog eens licht op. En geef ons ook vanmiddag nog eens onderwijs. Als we het zo mogen vragen. Wat er nu gekend moet worden. Waar het nu in bestaat. Hoe u nou een mens bekeert. Waarin dat nu openbaar komt. In al die zaken. Wij zijn dwaas en blind. Onwetend en we gaan maar voort. We zouden het gras nog eens stil willen zetten. En dat we beseffen mogen ook vanmiddag. O, daarom ook zo nauw luistert alles. Het gaat op een eeuwigheid aan. En dan zitten we in de bank en we zijn jong en we denken, ach, het kan nog wel. Het kan nog wel als ik wat ouder ben. Wat bezadigd en ik wil eerst nog dit en ik wil eerst nog dat. En het kan altijd nog wel. En zo houden we dat vol tot het uur van onze dood, tot de laatste snik toe. En dan kan het nooit meer. Want dan sterven we en dan zijn we in de plaats onze eeuwige bestemming. En wat zullen we dan Wat zullen we dan berouwen? Dat leven dat dan achter ons ligt. Al die kerkgang die wij, als we al gegaan zijn, toch niet hebben gebruikt tot dat ene doel om nog bekeerd te worden. Dan zal alles ons aanklagen. Zo vaak onder de waarheid geweest, maar niet gewild dat uw koning over ons zou zijn. We hebben ons leven vastgehouden en dan moeten we het eeuwig betreuren. Zoveel ook nu in de hel die daar lasten en rouwen. O Heere, en zullen er ook velen uit ons midden daar zijn, omdat wij al uw woorden in de wind hebben geslagen, talloze vonden gevonden, en maar uitgesteld, en maar weggevlucht, onze ziel vastgehouden en zo verloren gegaan. Want zo zegt uw zoon het ook, wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Maar die het behoudt, die zal verliezen. Daar ligt de winst voor de kerk. Die heeft het van u mogen verliezen. Ach, Heere, wil het ook vanmiddag nog doen. En zo nog ons te samen gedenken. In het spreken en het luisteren hier aan deze plaats. Waar ook deze middag en avond nog samenkomsten mogen zijn. Erediensten worden belegd. Maakt gij dan tot een eredienst. Want waar gij gaat spreken, daar komt eerbied. Daar komt beslag. Daar zult gij werken. Wonderlijke zaken. Heere, treed dan ook daarin maar aan de spits. Ook deze middag. Breid zo nog uw vleugelen uit over ons. Over uw ganse kerk. Deze wereld. Raap ze nog op. Die er vertreden liggen in het bloed. En gezegende Emmanuel. Vernieuw nog eens. Dat eeuwig zout en trouw verbond. Dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Dat gij ook het sacrament hebt bekrachtigd. Dat gij ook onder uw volk van tijd tot tijd nog eens wil verlevendigen. Doet het ook nog eens vanmiddag. Ook in deze dienst van nabetrachting. Als degene die u kennen en vrezen. Nog weer eens met vastheid en bewustheid mogen geloven. Dat hun zaak niet een zaak is van eigen werkzaamheden. Maar door u gevrocht. En daarom ook door u in stand gehouden zal worden. Dan zal de uitkomst niet onzeker zijn. Heer, als het begin uit u zal wezen. Gedenk ons zo allen tezamen. Bewaar ons voor het wegdromen in onze wereldse gedachtenwereld. Bewaar ons voor alle afwijkingen, voor alles waarvoor wij te bewaren zijn, maar boven alles voor de zon en voor een onverzoende godsontmoeting. Heren, wij vragen het in de vergeving van al onze zonden, om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Geliefden, in het jaar 538 voor Christus mocht een deel van de Joden weer uit de ballingschap in Babylonië terugkeren naar Israël. De meesten zullen daar voor het eerst zijn gekomen. En dan duurt het vele jaren voordat er begonnen wordt met de herbouw van de tempel. Dat is geschied in de jaren 520 tot 515 voor Christus. En het is in die tijd dat de eerste profeten optreden na de ballingschap. De eerste is Haggai. En de tweede, dat is Zacharia. 2 maanden na Haggai treedt ook de profeet Zacharia op. De tweede profeet na de ballingschap daar in Israël, in Juda. Geliefde en Zacharia, dat is een getrouw profeet. He, die heeft niet zelf die harige mantel aangetrokken. Die heeft zichzelf niet bediend. Maar dat is nou een echte knecht, die is bediend geworden, geroepen. Die is ook bekeerd. Die is ook gezonden. En je kunt het ook herkennen. Want toch al die getrouwe profeten, die komen openbaar in hun spreken. Ja, in hun spreken. Ook Zacharia, want let maar op, wat doet zo'n getrouw profeet ten eerste? Waarschuwt hij altijd tegen de zonde? Ten tweede, roept hij op tot bekering? Ten derde, kondigt hij ook aan de oordelen die komen zullen. En ten vierde, om niet meer te noemen, mag je dat lieve volk van God vertroosten. Daar kun je ze toch wel aan herkennen. Ik geef het toe, ze kunnen het ook napraten. Maar dan hebben ze tenminste nog gezegd. En Paulus zegt, nou ja, dat keurt die man niet goed, maar ze hebben het dan nog gezegd, daar kunt u uw voordeel nog mee doen. Als het maar waarheid is. Zacharia is zo'n getrouw knecht, geliefde. En hij heeft geroepen. En hij heeft gewaarschuwd.
Maar ook deze getrouwe profeet heeft moeten ondervinden de hardnekkigheid van de mensenkinderen, de dwaasheid der mensenkinderen, de onbekeerlijkheid der mensenkinderen. En ook Zacharia heeft het moeten zien. Dan is er zoveel gebeurd. Eeuwenlang heeft de Heere zijn volk gestraft, keer op keer, ten laatste in de ballingschap gevoerd. En dan mag het na 70 jaar weer terugkeren en dan nog niets geleerd. Toch weer doorgegaan in eigenwillige godsdienst. Toch weer doorgegaan in de onbekeerlijkheid des harten. En dan wordt zo getrouw dienstknecht en kind des Heeren bedroefd. Gelooft u dat? Ja, zeggen ze, ploegen op de rots hier. Ploegen op de rots, dat is altijd. Daar worden ze bedroefd, zeggen ze. Heren, wat houdt u uw hand stil? We zien geen doorbrekend werk meer. Waar is dan nog leven? Dan lopen ze te zuchten. En weet u wat God dan doet? Ja, juist dan als het op het donkerst is en als ze vrezen moeten dat God voorgoed gaat wijken, dan gaat hij toch in de duisternis weer licht ontsteken. Dat is Gods weg. En in de benauwdheid toch weer lucht geven. Troost. Dat doet hij ook voor deze getrouwe knecht Zacharia. Die zal het ook wel eens uitgeroepen hebben. Heren, waar ben ik nou eigenlijk voor uitgezonden? Er is niemand die hoort. Jesaja heeft het ook al gezegd. Wie heeft onze prediking geloofd? Dan gaat de Heer die knecht ze troosten. Het is net alsof er een hand nog eventjes die wolken weghaalt. Dan mag het licht weer eens doorbreken. Of ander beeld. Dat zo'n ziel eens even opgetild mag worden. Over alles mag heen kijken. En zo mag zien op het werk van God dat doorgaat. Het werk des Heren dat doorgaat. En wat mag Zacharië dan zien? Dan mag hij zien. Ja, ik vraag het u. Wat is nou de enige troost voor een aangeslagen en ontmoedigde ziel? Wat is nou de enige troost? Als hij eens mag zien op het gezegende middelaarswerk van Christus. Met iets anders kunt je de ware kerk niet vertroosten. De godsdienst wel. Dan mag het wel weer eens meevallen. En dan hebben ze nog wel eens kunnen kerken en zo, weet u wel. He, maar ach, echte troost is er alleen maar als ze dat gezegend godslam mogen zien. En hem mogen zien in zijn middelaarsarbeid. Ja, dan wordt de kerk verblijd en verheugd. Als ze zicht krijgt op Christus. Op zijn komst. In de raad des vredes. Toen hij naar voren trad. Zend mij. Als ze hem mogen zien. Als hij daar komt in het vlees. Om in hun plaats de toren van God te dragen. Als ze mogen zien. Komen in de ziel. En hij zegt hier is uw God. Als ze mogen zien. Eenmaal met het vlees. Op de wolken komen. Om te oordelen de leven en de doden, om zijn kerk voor eeuwig thuis te halen. Dan wordt de kerk verblijd als ze Christus mag zien in zijn arbeid, in zijn komen. En wanneer treurt de kerk als zij gaat, als zij wijkt en achterblijft. Geliefde en al mag Zacharia, zoals gezegd, dus door God verwaardigd iets zien van die Christus. En van zijn werk. En daar zouden we u ook vanmiddag met de hulp des Heren bij willen bepalen. Hetgeen met name opgetekend staat in het u voorgelezen schriftgedeelte, Zacharia 13 en daarvan het eerste vers. Wat mag Zacharia zien? Een fontein. Een fontein geopend. Alles afgesloten. Alles afgesloten. En laat God zien een fontein geopend. Een geopende fontein. We lezen van in Zacharia 13 vers 1. Gods woord en onze tekst in het middag. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids, voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Tot zover. Dit tekstwoord spreekt dus van een geopende fontein, geliefden.
Een geopende fontein. Spreken wij eerst over de fontein zelf. Wat, wie, moeten we zeggen, is die fontein? Ten tweede, voor wie is die geopend? Ten derde, waartoe is die fontein geopend? Staan we dus stil bij de geopende fontein. Ten eerste de vraag, wie, wat is die fontein? Ten tweede, voor wie is die fontein geopend? En ten derde, waartoe? Waartoe? Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Voor wie? Voor het huis Davids. En voor de inwoners van Jeruzalem. Waartoe? Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Geliefde, alvorens daartoe met de hulp des Heren over te gaan, willen we nog met elkaar zingen van Psalm 27, wederom. En nu het eerste en het zevende vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Hij is het die mij beveiligt voor den dood. En het zevende, zo die dat gelooft, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zal. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En wat er verder volgt in de versen 1 en 7 van Psalm 27. Die dag zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Een fontein, geliefde fontein, bron, wel. Wat moeten wij vanmiddag daaronder verstaan? Een fontein, ook de kinderen weten dat wel, als een bron die dus water voortbrengt, waaruit je kunt drinken. Een bron, een fontein. Geliefde, de Bijbel is daarin duidelijk. God zelf is de fontein. En zo zegt ook de Nederlandse geloofsbelijdenis in artikel 1 heel treffend, naar de opsomming van een aantal eigenschappen van de Heer, en een zeer overvloedige fontein van alle goed. Zeer overvloedige fontein van alle goed. Al wat goed is, komt uit God, want God is goed. De bron is goed. God is liefde. God zelf is de fontein, geliefde, om uit te drinken, om bij te leven, om het daar even goed bij te hebben. En zo is het ook geweest in het paradijs. Daar leefde Adam even, de ganse natuur, alles leefde daaruit, die bron, direct, met God bediend, het leven van licht en liefde. Het leven als feest. Daar was een geopende bron. Totdat de mens zondigde. Dat is ten diepste zich van die bron van God afwendde. Om zelf putten te slaan. Wat is de zondeval? De bron verlaten. We hoorden vanmorgen de Vader verlaten. Zelf. De Vader is de bron van het leven. We hebben God verlaten. De bron verlaten. En dat weet u, als u de bron verlaat, dan heeft u geen drinken meer. En vanaf dat ogenblik treedt de dorst in. Adam en Eva hebben geen dorst gehad in het paradijs. Maar dan komt er dorst. De mens heeft God verlaten, de bron verlaten. zichzelf bakken gehouden. Zijn eigen water verzameld. Zijn eigen water. Niet meer de liefde Gods om daaruit bediend te worden. En daarmee gedrenkt te worden. Maar bakken met eigen water. Zoutwater. De genoegens van deze wereld. Om daarvan te drinken. Gedrinkt u zelf het dood. God verlaten. De bron verlaten. Dat betekent dorst. En als u sterft, betekent dat eeuwig dorst. Dat is de hel. Kinderen, dat is de hel. Eeuwig dorst. Ik geef een voorbeeld. Lucas 16. Dus die rijke man, weet u wel? Die rijke man. Dat hebben ze tegen de maan gezien. Hè? Dat alles. En wij, jongeren en ouderen, wij zouden ook jaloers geweest zijn. Zo gezegend zouden wij misschien wel gezegd hebben. Zo zeggen we dat in de kerk dan altijd. Hè? Zo gezegend. Zo rijk. Aan geen ding gebrek. Maar wat is dan zijn plaats na de dood? Het is de hel. Daar is die rijke man. Wat zegt hij dan? Tot Abraham. Hij zegt, Abraham, stuur Lazarus eens. Dat Lazarus zijn uiterste van zijn vinger in het water dopen. Om mijn tong te verkoelen. Zo'n dorst heeft die man. Al is maar een vochtige vinger. Maar dan zegt Abraham nee. Nee, rijke man, want tussen ons en u is een kloof. Gevestigd. En daar kan al nooit meer iemand over. Die in de hel is, zal even in de hel blijven. En die in de hemel is, zal even in de hel zijn. In de hemel zijn. Er is een kloof tussen hemel en hel. Dan zal die rijke man altijd dorst moeten lijden. Dat is hier begonnen. God verlaten, de bron verlaten. Dat betekent als we sterven, eeuwig dorst. Nooit geen lafenis meer. Nog niet het uiterste van je vinger in het water te kunnen steken om jezelf te verkoelen. De bron verlaten. En geliefde, dan is ook vanmiddag dit het wonder. Dat God in de stilte de nooit begonnen eeuwigheid. Wetende. Van de val van de mens en zijn dorst die dan in zal treden. Besloten heeft, hoort u dat? Dat gaf een God uit. Besloten heeft dat het toch een volk zal zijn dat eeuwig uit hem mag drinken. Wat is het toch, Heere, dat u bewoog? Ik weet het niet. God heeft reden uit zichzelf genomen, maar dit weet ik wel. Hij heeft een liefdeshart. Dat zich wil uitstorten in zijn volk. Hij wil zijn liefde kwijt. Hij wil zichzelf kwijt. Wegschenken. Als een liefde doen stromen naar zijn uitverkoren volk. Dat is Gods wil. Dat is wonder. En als dat er niet was geweest, dan waren we hier vanmiddag niet samengekomen. Bedenk dat eens. Dan waren we allen hier. Samen met die rijke man. Aan die kant van de kloof. Waar eeuwig dorst zal zijn. En geen mens in de hemel. Dan God alleen. Het heeft God behaagd. Dat zijn zulke dierbare woorden. Weet u dat? Het heeft God behaagd. Was het niet verplicht? Had ons allen voor eeuwig kunnen laten dorsten. Het heeft God behaagd toch een volk te verkiezen. Om dat uit zijn bron, uit zijn wezen te bedienen. Om zich eeuwig in het volk uit te storten. Zijn liefde doen uitstromen naar zijn kinderen. Dat is de vaderlijke wil. Een liefdeshart. Dat zich wil uitstorten. Als een bron zich uitstort. Zo God. De Vader. De Zoon. was in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid bezet met liefdesdorst naar zijn vader, om die genoeg te doen, om diens wil te doen, maar ook een liefdesdorst naar het uitverkoren volk, om voor hem de dorst te doorlijden, om in hun plaats die ontzaglijke dorst in de hel te doorstaan, de vader met dat liefdeshart om te verkiezen, de zoon met die liefdesdorst om te verlangen de wil des vaders te doen en de uitverkoren kerk zalig te maken. Die zoon van God is gekomen in de volheid des tijds, uit Maria geboren, mens geworden, en heel zijn leven in de liefde geleefd, de wil des vaders gedaan, al de geboden gehouden, het leven verworven, in de liefde geleefd en aan de liefde gestorven. Aan de liefde gestorven. Door de schuld van zijn volk op zich te nemen, de toren over de zonde te dragen. Daar heeft die lieve borg levenslang onder de toren van God geleefd, maar bijzonder die laatste 3 uren van zijn leven, toen de volle toren van God neerdaalde in zijn blanke, zondeloze ziel. Jezus Christus is daar, toen de bliksem van Gods toren insloeg, de bron geworden. Het is de bliksem van Gods toren die die bron heeft geopend. De rots is gekloofd en toen stroomde daar water uit. Nee, daar stroomde liefde uit. Daar stroomde bloed uit. Daar stroomde liefde uit het hart van de Zoon. En waar ging die liefde heen? Waar stroomde dat naartoe? Naar de Vader. Te dien dagen, dat is Goede Vrijdag. Die 3 uren in de middag, toen de borg daar smachtend hing aan het vloekhout des kruises. Te dien dagen, de betaaldag van de kerk. Te dien dagen, de fontein geopend, door de toren getroffen, met liefde beantwoord en gezegd: Heer, Vader, delg mij maar uit. Tref mij maar met uw toren. Verdoem mij maar. Werp mij maar in die eeuwige dorst. Werp mij maar in de buitenste duisternis. Voor mijn lieve volk. Om u te eren. Om uw toren voluit te laten ontbranden. En zo u genoeg te doen. Alle liefde stroomde zo tot de Vader om diens toren te doorlijden en zo de Vader te bevredigen. Te dien dagen, de fontein, dat is Christus. Nee, dat is dan niet de fontein, een fontein. Het is de Godmens die hier zijn hart geopend heeft, zijn wonden zijn geopend. En daaruit stroomt liefde om de toren van God te dragen. Hoeveel wonden? De kerk kan ze niet tellen. Nee, u zegt maar ik kan ze wel tellen, ik niet meer. O, zegt hij, maar ik wel. 2 in de handen, 2 in de voeten. En toen die Romeinse soldaat stak met die speren, kinderen, dat weet u ook wel. Dat zijn de 5. 5 wonden, ja. Dat zijn de grootste wonden. Maar er zijn er veel meer. Toen de geestel neerdaalde op zijn rug, opengeploegd, zoveel wonden. Toen de doornenkroon daar werd gedrukt op zijn hoofd, zoveel wonden. En dat zijn nog maar de wonden van buiten, maar van binnen. Hoe vaak verwond door het ongeloof van de mensenkinderen, door hun haat en smaad, door hun vreselijke bejegening, door hun zonde. Zo vaak verwond. Ik zeg het vanmiddag, zoveel wonden. Ja, ik zeg het 1 wond. Christus is 1 grote wond geworden. Daaruit stroomt bloed, daaruit stroomt liefde. De dien dagen, een fontein geopen. De Zoon van God, hangend aan het vloekhout des kruises. Ik zeg, de liefde stroomt naar de Vader. De kerk heeft het altijd geweten. Het is de betaaldag. Wie is er betaald? De Vader. Daarom stroomt de liefde naar de Vader. En mag ik nou eens vragen, avondmaalsgangers, vanmorgen de beker ontvangen, dat is het bloed van Christus, waarin de toren van God geblust is. Wie heeft zijn waarheid nu beleefd? Een blijdschap van binnen, hierom, dat de Vader genoeg is gedaan, die beker, dat bloed zegt, de Vader is genoeg gedaan. Die kent de vreugde daarop. Dat is heel bijzonder. Avondmaal houden. De blijdschap omdat God genoeg is gedaan. Geliefde. De Vader in de eeuwigheid zijn liefdeshart geopend. De Zoon. Met vloekhout hangend, zijn liefdeshart geopend. En nu gaat daar de Geest des Heren, de derde persoon, alle eeuwen door, ook nu nog, over het rond der aarde, om dat heerlijke werk te doen. Mocht ook zijn onder ons, geliefde, wat voor werk. Het werk der bekering. Wat is het werk der bekering? Om door de prediking van het woord mensen te bedienen met de liefde uit de bron uit Christus. Of wat er een volk zal zijn, dat mag zeggen. Te dien dagen is er een bron geopend wanneer in het uur der liefde. Toen van de dorst voor eeuwig moest sterven. Toen is er een bron geopend. Met zijn liefde in mijn hart ingevloeid. Toen krijg ik een bar voor mijn ziel en een God voor mijn leven. Toen is het gebeurd, die dagen. Toen is het voor mij Goede Vrijdag geworden. Is voor u ook Goede Vrijdag geworden. Dat je mocht weten, Gods Zoon heeft ook voor mij betaald. Te die dagen. En een drieëne God verzoend. Toen ging de bron stromen. Dat is het lieve werk van de Heilige Geest, geliefd. Kom, kinderen, luister eens. Hoe God een mens bekeert, hoe dan? Dan zit je in je bank en je denkt aan de maandag. En je gaat op in de volheid van het leven om eruit te halen wat erin zit. Altijd maar dorstig naar de dingen van hier en nu. Altijd maar bezig om bakjes te houden, dingen te verzamelen, te eten, te drinken, te leven, vrolijk te zijn. En dan in één keer. In één keer of van lieverlee krijg je dorst niet meer naar de dingen van de wereld. In één keer dorst naar God die ik kwijt ben, die ik niet ken. Dorst naar een onbekende God. Dan is het voorbij. Dit leven met zijn gebroken bakjes. Met altijd maar naar je toe halen en bezig zijn met de dingen van hier en nu is voorbij. Want die bakken die houden geen water. Alles zijpelt eruit en straks sterf ik leeg. Al wat hier mijn lust in mijn leven was, dat ligt onder een rouwvloers. Kan mijn ziel niet meer behagen, ik moet sterven en God ontmoet. En ik ben God kwijt, dan komt er zo'n dorst naar de God des levens. Dan zingt hij nog niet, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, maar dat durft hij niet. Want naderen dat God als voor eeuwig verdoemd wordt. Maar is God wel kwijt. En dan gaat hij ook leren waardoor die God kwijt is geraakt. Doordat hij zelf de bron de rug heeft toegekeerd. En zich gestort heeft in de wereld van vermaak. Klein en misschien burgerlijk en onschuldig, maar vermaak, dat is alles buiten God. En dan gaat hij zien, de bron verlaten. Dan komt er een wee weeënklacht in het hart. Zo doordringt van droefheid en tranen de God kwijt en door eigen schuld. Loop je zo gebogen door het leven. Jongen, zo gebogen. Er is niemand die je helpen kan. Dan zeg je, vrouw, wat is het toch? En misschien dat deze of gene is denk, kijk, dat zou nou een aanslag kunnen zijn. Het zou kunnen. Dat zal nog blijken. En dan gaan ze bedroefd over de wereld, dat hoeft niemand te zien. Ze hebben verborgen plaatsen waar ze wenen. Ze zijn God kwijt. En kunnen God niet meer missen. Is er in Vriezenveen nog zulk een volk, geliefde, dat zo schreeuwend over de wereld gaat? God kwijt. Door eigenschap. Ze missen de bron. En dat is een ontzaglijk ogenblik, geliefde. Dat is een ogenblik dat je als het ware in één keer doorziet. Heel je leven. Al die bakjes waar ik uit gedronken heb. Weet je wat het is? Vergif. Dan wordt het voor het eerst maar allemaal vuile bronnen. En de grootste vervuilde bron zit van binnen. Een vuile bron van wanbedrijf. Daaruit heb ik geleefd. Daar heb ik me aan verlustigd. Het is vergif. En geleerd de dood opschrijven. Je kunt in de wereld niet meer vinden, maar daarmee heb je God dan niet terug. En dat is een volk, daar heeft het zo benauwd, want dan kan in de wereld niet leven, maar die missen God nog. Zijn die er nog? Die hebben een verlangen naar die bron. God des levens. Dan kan er een ogenblik komen, geliefd. Dat ze door de prediking of in hun ziels eenzame overdenking toch zicht gaan krijgen. Op die schoonste der mensenkinderen. Die de hangt aan het vloekhouders kruis. En als ze ooit in waarheid op het oog hebben gekregen. Dan is er zo'n, ja wat moet ik nou zeggen. Ik heb het vanmorgen gevraagd. Blijdschap, droefheid. Blijdschap, droefheid. In die ziel. Die daar hangende de zonen Gods mag zien. Voor een vloekwaardig en verdoemelijk zondagsvolk. Zulk een deren is een droefheid. Dat nou de zonde teweeg heeft gebracht. Maar ook zulk een blijdschap. Dat er nou nog een weg is. Om de welverdiende straf te ontgaan. Dan krijgen ze oog voor de bron. En dan roepen ze het uit. Geef mij Jezus of ik sterf. Dan zien ze de bron, geliefde. Maar dan leren ze. Ook, dat kan een vreugde geven. En misschien denkt je dan wel dat ik bekeerd ben, denkt je dan. Nou ben ik bekeerd. Dat denkt u dan misschien wel. Ik ook gedacht. Toen ik hem zag. En daarna te moeten inleven. Ik kan bij die bron niet komen. En daar zie ik een hert. Uitgeput aan het einde. En daar beneden in de diepte, zo'n beekje, en hij snuift het water op, het is er, maar ik kan er niet bij. Hij ziet het, maar ik kan er niet komen. O, dat zijn tijden, geliefde. Dan krijg je zicht op de bron, maar je kunt bij die bron niet komen. En dan vreest je dat we nog met het zicht op de bron op Christus de eeuwige dood zal smaken. Dan kunt ge zoveel gezien hebben. Ik ben bekeerd, ja. Nou, nee, ik ben onbekeerd. Heer, en ik geloof niet dat ik ooit nog bekeerd zou kunnen worden. Heb ik er iets van gezien, dan leeft de ziel het zo in. Ik kan er niet bij. Weet u wat er nou is? Ik kan er niet buiten en ik kan er niet bij. Die valt er overal tussenuit. En die valt in de handen van Christus. Want daar gebeurt wat nou het wonder van de kerk gaat uitmaken. Ik kan tot die bron niet komen, maar zie daar. Daar kan die bron zich niet inhouden. Dat is waar. Als er zo een daar ligt. Zo moederziel. Alleen. Een en al dorst. En niet te kunnen missen. En niet bij te kunnen. Niet weet hoe het ooit goed moet komen. En nog maar één ding over. Het hoofd buigen. Het oordeel aanvaarden.
Uw doen is rein, uw wang is rechtvaardig. Daar kan die bron, zei ik, zich niet inhouden. Dat is een wonder, dan gaat die bron stromen. Nee, daar komt een bron. Hebt gehoord een bron zien komen? Ja, zegt de kerk, dat heb ik gezien. In de dodelijkstijdsgericht, mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Toen kwam de bron. En toen opende Christus die dierbare wond. Ik weet niet hoeveel er zijn. Maar je kon in elke wond wel wegzinken. Verdrinken. En dronken worden van de liefde. Wegzinken in de geopende wonden van Christus. Die bron ging stromen. En die bron ging spreken. Met woorden en zonder woorden. De ene wond zei, volbracht. Voldaan. De andere wond zei, eeuwig leven, eeuwig leven. En een derde wond zei, troost, troost. En sommige wonden spraken niet. Met woorden maar zonder woorden. Kracht voerde in. Blijdschap werd het deel van de kerk. Vrede die alle verstand te boven gaat. Uit de wonden van Christus bediend. Tien dagen. Een bron. Een fontein geopend. En aan die wonden spreken. En dat is een levende kerk, geliefde. Weet u wat een levende kerk is? Leven bij de geopende fontein. Dat is leven bij de geopende wonden van Christus. Wat zegt die Nederlandse geloofleider is elders zo schoon. Uit die wonden velerlei troost. En daarom gaat er zo'n verzorgde sprake uit van de wonden van Christus. Daaruit wordt de kerk niet bediend. Dat is het leven van de kerk. Bij deze dingen zal men leven. Bij dat de wonden van Christus uitgaan. Bij die wonden, bij die bron zal de kerk leven. Daaruit stroomt toe vergevende liefde. De belofte aan het eeuwige leven. Kracht om te gaan. Troost in al mijn zielsverdriet. En als de kerk geslagen wordt. Kerk geslagen wordt. Dan krijgen ze zicht op de rug van Christus. Opengeploegd. Ze hebben de voren lang getogen. Dan wordt de troost geput uit de geopende rug van Christus. En als ze sterven moeten. Uit de geopende zijde van Christus. Gestorven op wat de kerk zal leven. Zo gaat er een sprake uit. Van die fontein. Met en zonder woorden. Geliefde. Heeft u vanmorgen ook gesproken. Die fontein tot uw ziel. En als dit gebeurd is geliefde. Dan is er maar één ding. Je vraagt je wel eens af. Waar leeft een mens nou voor. Vanaf dat moment is dat duidelijk. Op dat moment is dat zeker. Er is maar één doel in het leven. Eén doel. Ik moet terug naar de bron. Ik heb uit de bron mogen drinken. Iets uit die bron tot mijn ziel gekomen. Vergevende liefde, ja. Eeuwig leven, beloofd. Kracht en ondersteuning, troost. En dan wil de kerk. Die kan van de troost niet leven, hoor. Maar die moet naar de bron terug. Dat wordt zo vaak gemist. Het leven bij de wonden van Christus. En de gang terug naar de bron. Toch is dat de gang van de kerk. Hoor maar. Hoor maar. Wat daar de dichter zingt. Dan ga ik op tot Gods altaar. Daar ligt nou zijn verlangen. Tot God, mijn God, hoor eens. De bron van vreugd. Als er een waar wonder in ons leven is geschied. Dan is dit de gang van de kerk. Het leven is bij de geopende wonden. Maar de gang is naar huis. Het vaderhuis. De bron. De klare wel. De springader. Om daar eeuwig in te verzinken. Kom. We zingen het samen met de dichter van Psalm 43. David meen ik. En dan het vierde. Het vierde vers, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron
van vreugde, het vierde van Psalm 43. Morgen bijzondere wond opengegaan. Dat is toch de beleving, hè? Naar avondmaal. Dan gaat er een wond bloeden. Gaat er weer een wond openstaan. En drinkt de kerk. Een ogenblik is zich dronken aan de liefde. Ik zeg de kerk. Gelovende oefening mag hebben, dan gaat die bron stromen. Vorige week ook iets van gezegd, hè? De doopvloed is de fontein. U heeft een vraag. Hè? Voor wie? Voor wie? Dan kunnen we toch in onze tekst het antwoord wel op vinden. Er is al veel gezegd vanmiddag. Waardoor u het ook wel weet, maar hier staat het nog zo kennelijk. Ten die dagen, dat is Goede Vrijdag. Toen is de bron geopend. Toen is het gaan stromen van de Zoon naar de Vader. Goede Vrijdag, dat is ieder ogenblik waarin een ziel uit de bron bediend wordt. Dan gaat die stromen. Dan worden ze overspoeld. Zo kan het wel eens zijn bij het avondmaal, maar het kan ook zijn zomaar als een mens alleen is. De bron zoveel opgeeft, dan wordt het waar wat we zo aanstonds hopen te zingen, Psalm 84. Dat is een bijzondere psalm. Een stort op hen een milde regen. Oh, daar regent het zo hard, mensen. Voor wie, hè? Wie leven nu van de geopende wonde Christi? Welk volk is dat op weg is naar de bron? Het staat er. Voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. De kanttekenaar zegt heel kort en bondig, dat is Gods volk. Dat is ook zo. En waarom worden Gods kinderen dan zo genoemd? Huis van David en inwoners van Jeruzalem, dat heeft heel veel te zeggen. mag ik er iets van naar voren brengen. In de eerste plaats, voor wie stroomt die bron? Voor het huis van David. Wat is dat dan? U denkt het huis van David, dat is het koningshuis, dus die bron stroomt voor het koningshuis. Ja, die stroomt voor het koningshuis, dat is waar. David, kom, David, de herdersjongen is koning geworden, waarom? David betekent, dat weet u nog wel, beminde. En God heeft David bemind vanaf de eeuwigheid. Eeuwig is David het voorwerp geweest van de liefde Gods. Hij is die eeuwige beminde des vaders. En dat zegt God ook tot zijn kind. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En dat geldt dan voor de kerk. Die zijn met David begrepen in die eeuwige verkiezende liefde Gods. David is koning gemaakt. Niet als koning geboren. Nee. Koning gemaakt. Eerst was het Saul. En David is koning gemaakt. En dat geldt nou voor al Gods kinderen. Die waren geen koning, maar die worden tot koningen gemaakt. Is dat bijbels wat ik zeg? Jazeker. Daar staat, geliefde, in Openbaring 1. En gij, Heere Jezus Christus, staat er letterlijk. Gij hebt ons gemaakt tot koningen en priesters goden. Eerst dus, vanmiddag alleen, koningen. Gij hebt ons koningen gemaakt. Dat waren we niet. Wat waren we dan? Ontaarde koningskinderen. Koningskinderen aan lage wal geraakt. Inderdaad, Adam een koningskind in het paradijs gesteld, levend uit de bron, heersend over de schepping als de onderkoning. En daar zijn we kinderen van, maar Adam is gevallen, de koning is gevallen, de kroon is in de stof gevallen. Wij zijn ontaarde koningskinderen, Satans kinderen geworden, de duivel toegevallen. En dat maakt nou het wonder uit. Tot koningen gemaakt. Ziet u? Gods kinderen zijn dus koningskinderen. Ze waren duivelskinderen. Maar door een wonder van almachtige genade, opgezocht door de koning van de kerk, uit zijn wonder bediend en tot koningen gemaakt. Arm in zichzelf, maar rijk geworden door hem die zich ontledigd heeft. Koningskinderen. Dat vergeten we wel eens. Dat zijn dus Gods kinderen, koningskinderen. Geliefde, waarin komt dat nu openbaar? Dat is ook zo wezenlijk na betrachting heilig avondmaal. In het leven van alle dag. Want daar gaan zij nu hun koninklijke waardigheid betonen. Door heersend te zijn. Ja, nou. Dat waren we al, hoor. Een ander overheersen. Nee, dat is dat koningschap niet. Door dan te heersen over de schepping met zorg en toewijding. Jazeker, dat hoort erbij. Dat stem ik u toe. Dat hoort erbij. Maar ga verder. Geestelijk vooral. Zij zijn daarom koningskinderen, omdat ze als koningen strijden. Tegen die vuile bron van wanbedrijf. Ze zeggen niet, daar zitten oude mensen, het zij zo, dat zal wel nooit anders worden. Nee, die hebben ze de oorlog verklaard. In een strijd op leven en dood. Als koninklijk strijden tegen de zonde. En koninklijk strijden tegen de wereld. Daar kunnen ze niet mee. En tegen de duivel, heen en uit. Hoeveel keer per dag zegt u dat? Eruit. Dat doet een koning. Hier al koningskinderen in de uitleving. Maar ook eenmaal ten volle koningskinderen. Als zij sterven. En op de jongste dag, dan horen ze het. U is het koninkrijk Gods. Bereid van voor de grondlegging der wereld. En dan zegt die borg ook in die aardse omwandeling tot zijn discipelen.
dat zij met hem zullen zitten in zijn troon en als koningen zullen heersen. En ik zie daar in Openbaring 20 op de troontje zal staan, waar de kerk op zal plaatsnemen om als koningen te regeren. Wat is dat? Met Christus als koningen te regeren. Dat is over de schepping. Dat is die schepping ook onderzoeken. Dat doet een koning ook. En om er te heersen over al de vijanden. Die eeuwig onder de voeten van Christus en zijn kerk zullen worden gelegd. Koningskinderen. En die weten dus van een staatsverwisseling. Die weten hoe ze ooit zijn overgezet. Uit het koninkrijk van Satan. In het koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde. Voor het huis van David. De bedereen van het huis van David. Hou je ook van David. God hield van die man. De kerk houdt ook van Gods kinderen. Al zijn ze menigmaal dwaas. Toch zijn het lieve kinderen. Vanwege hun vader. Ten tweede, geliefde, staat er in onze tekst. Dat zij zijn inwoners van Jeruzalem. En dan kom ik terug bij onze voorbereidingspredikatie. We hebben gesproken over zalig zijn de vreedzamen. Jeruzalem is de stad van de vrede. Zij zijn inwoners van Jeruzalem, dat zijn ze ook. Maar u zegt, dat kan toch niet? Sowieso niet hier, want Jeruzalem ligt ver weg van ons. En daar wonen we nu helemaal niet. En ja, als u bedoelt in de hemel, ja, daar zijn we nog niet. Dus wat moet ik daaronder verstaan? Inwoners van Jeruzalem, geliefde, daar moet u dit onder verstaan. Wat de Bijbel bedoelt, dat we eronder zullen verstaan. Wat is dat dan? Drie dingen, denk ik. Ten eerste. Ingeschreven. Het kan zijn. U woont er nog niet, maar u bent al wel ingeschreven. Ingeschreven in de burgerlijke stand, met eerbied gesproken, van dat hemelse Jeruzalem. Wie heeft dat gedaan? Het zijn mensen die schrijven zichzelf in en die schrijven zichzelf erbij. Nee, die worden uitgeschreven. Nee, God zelf zal ze bevestigen en scharen. En op de rol waar hij de volken telt. Hij schrijft ze op. Hij schrijft in de burgerlijke stand van het hemelse Jeruzalem. Hij zelf, en dan is het waar, schrijft de namen van zijn kinderen in het boek des levens, in het boek des lands, in het hemelsregister. Daar staan ze getekend met het bloed van Christus. Daar staan ze ingeschreven. Dat is één. U zegt, ze zijn er nog niet. Nou, dat geef ik u ook nog niet gewonnen. Ze zijn er voor een deel al wel. Want ze mogen toch wel eens verkeren daar. Ja, dat mag echt hoor. Met die koning die daar zit aan de rechterhand des vaders. Daar mogen ze wel een lieflijke gemeenschap mee hebben. En dan mag de hemel toch wel eens opengaan. Dan mag hun ziel toch wel eens daar met een verwonderend oog rondzien, inblikken. En het verlangen zo gevoed weten om daar nou eeuwig te mogen zijn. Dan mogen ze toch wel eens zien waar ze eens eeuwig zullen zijn. Dan mogen ze geestelijk wel eens verkeren in het Hof der Hoven. En verborgen omgang hebben met de koning van de kerk. Zo zijn ze de geesten toch wel eens, in zeker opzicht, ja. Hef dan uw harten op in het avondmaal. Hef dan uw harten opwaarts. Tot Christus die in de hemel is. Haal uw harten vanmorgen bij. Anders van ons. Ingeschreven. Ze mogen er zeker op zich ook wel eens verkeren. En het derde, ze zijn op weg daar naartoe. Ook hun lichaam zal eenmaal daar komen. Maar de gang, nog eens gezegd, geliefde, is wel een gang naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Is dat de taal van uw hart? Is dat het doel van de reis? Nee, niet zeggen. Ja, als ik sterf, dan heb ik goede hoop. U wil niet, maar als het dan zover komt, dan hoopt u maar niet. De kerk is op weg. Een doel, Jeruzalem. Dat ik bemin. De God staat. Vanwege de God die daar woont en troont. En zijn volk dat er eeuwig rondom zijn troon verzameld wordt. Het treden uw poorten in. Noord, zuid, oost, west. Maar we treden uw poorten in. Daar staan, o God, staat onze voeten. Hoe kan dat? Dan zijn we geboren. Uit God geboren. Geliefden. Dus als Gods volk. Koningskinderen. Inwoners van Jeruzalem. Op weg naar Jeruzalem. De bron van vreugd. En waartoe het laatste? Waartoe? U zegt waartoe? Moet dat bekeerd zijn? Moet er bij God verzoend worden? Waartoe? Dan staat er toch iets bijzonders. Tegen de zonde en tegen de onrecht. Die bron is geopend voor de inwoners van Jeruzalem en het huis van David. Die bron is geopend op de Goede Vrijdag. Toen, daar en hier en nu. Als het wonder gebeurt, maar ten derde, waartoe is die bron geopend? Wat werkt dat dan uit? Twee, alij staat hier. Tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Wat is dat? Tegen de zonde, dat verstaat u wel. U zegt ja, het bloed van Christus reinigt van alle zonde. En door het lijden en sterven van Christus, doordat hij de toren heeft gedragen, zal ik die toren nooit meer ondergaan. De toren, de avondmaalsgangers waaronder wij voor eeuwig hadden moeten verzinken, is op hem geweest. Dus dat is die bron. Dat is de liefde van Christus, die de toren van God heeft gedragen, zodat de kerk vrij uitgaat. De vloek der wet zal niet meer mij treffen. Ja, dat is het eerste vrucht, ja. De vergeving der zonde. Maar er staat een tweede. Tegen de onreinigheid. De kerk weet dat wel. Het is niet alleen juridisch om zo te zeggen dat ik schuldenaar ben. Maar ik ben zo vuil. Zo verdorven. En dan staat er een woord, onreinigheid, geliefde. Daar staat eigenlijk het woordje afzondering. Dus tegen de afzondering, wat betekent dat? Wel, dan moet u denken aan een vrouw met maandelijkse vloeien. We hebben er wel eens over gesproken, in de aanleiding van Jesaja, weet u wel. Al mijn gerechtigheden en wegwerpelijk kleed. Een maanstondig kleed. Met het bloed van een vrouw bevlekt. U verstaat dat wel. Daar gaat het hier ook over. Maar wanneer een vrouw vloeien heeft, maandelijkse vloeien, dan is zij onrein. Dan mag zij geen gemeenschap hebben, niet fysiek, maar ook geestelijk. Dat wil zeggen, dan kan zij, oud-testamentisch, niet naar het heiligdom. Dan kan er geen gemeenschap zijn. Dit is nu de tweede vrucht. De toren van God geblust. De vloek zal mij niet treffen. Maar nu ook de onreinigheid weggedaan. Er was geen gemeenschap mogelijk van God met een vuile zondaar. Maar nu door het bloed van Christus. Is die onreinigheid weg. Die afzondering opgeheven. Nu niet meer van God gescheiden. Maar nu komt er weer een toegang tot dat lieve wezen. En gemeente, daar gaat het om. Weet u dat wel? Daar gaat het om. Dat er weer een terugkeer zal zijn. En een naderen tot God. Dat is het. Dat is het. Daar gaat het. Naderen tot God. Dat is eeuwig leven. Dat is eeuwig leven. Gij die eertijds ver was. Zo ver in het vergelegen land. Kom met God geen gemeenschap. Gij die eertijds ver was. Maar nabij gekomen door het bloed van Christus. Nabij gekomen. En was nou de gang van de kerk steeds meer nabij. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe meer ik heiger het eind van de krijg. Nader tot u. Dat is de gang van de kerk. Nader mijn heiland tot u. Dat is de gang. Steeds meer naderen. Eenmaal niet te kunnen naderen. Toen niet te durven naderen. En nu te mogen naderen. En dat is het leven. En dat gaat na het sterven door. Maar dit is het eeuwige leven. Dat is altijd maar naderen tot God. steeds dieper ingeleid wordt in zijn eeuwige gemeenschap. Naderen tot God, geliefde. En als ze dat niet kennen, dan zal dat de hel zijn. Eeuwig van God gescheiden. In onze eeuwige onreinheid. Mijn geliefde, ik had nog met u moeten handelen. Ik stem er toe. Over de avondmaalgang. Maar vindt u het goed? Dat we het toch hierbij laten. Want ach, als we hier nou een betrekking ook mogen krijgen. Als je nou schreeuwend naar huis gaat. Aangegaan of niet. Op goede gronden of niet. Als nou maar één ding mag overblijven. Schreeuwend naar huis. Mag ik nou eens naderen? Heren, nou heb ik toch gezien vanmiddag wat ik kwijt ben. Heb ik ook het geluk van het huis van David gezien. Van die inwoner van Jeruzalem. Mag ik nou ook bij dat volk horen. Dat nou eeuwig gelukkig is. Optrekken. Dat het leven zal zijn naderen. Naderen tot God. De oude kerk had daar een woord voor. De visio dei. Dat is het aanschouwen van God. Men stelde dat voor als we steeds meer ingeleid worden in het aanschouwen van God. Steeds meer klimmen, steeds dieper ingeleid worden, steeds hoger gebracht worden in het kennen van God. Dat is een eeuwig naderen tot God. Dat is de vreugde van de kerk. Nader mijn heiland tot u. Amen. Wij laten samen nog, laten we samen op het aangezien des Heeren. Heren, zo mochten we in deze dienst van nabetrachting nog even stilstaan. En nou is stilstand achteruitgang, maar zo mogen we toch eerbiedig zeggen, is dat niet bedoeld. Stilstaan bij dat wonder van die geopende fontein. En heren, nou hebben we nog maar een gebedje over. Of je hier ook in Friezenveen een volk wil scheppen. Dat schreeuwen naar huis gaat. Ik mis die fontein. Ik mis die klare wel. Die zuivere bron. Het is alles vervuild van binnen en van buiten. En ik kan in die wereld niet meer leven. Ik kom ermee om. Heren, wat zou dan een gelukkige thuisgang zijn. Als we zo naar huis gingen. Onderweg wenend. God kwijt. En niet meer te kunnen missen. Maar ook uw kerk, heren. U weet er toch van. Dat ze weer eens opgeleid mochten worden een ogenblik. In de heerlijkheid van dat nabije leven. O, dat geeft toch een betrekking om nog nabijer te mogen leven. Straks inwonen van Jeruzalem te mogen wezen. Even in die vrede met u te mogen wandelen. Heere, gedenk ons dan zo. We mochten deze dag nog met uw milde gunsten bedeeld worden. Van onze kant alles verzonderd. Maar u wilde nog een ogenblik in de bron openen. En deze of geen heeft nog wat mogen genieten. Dat we met dankzegging in de bron mogen eindigen. Gedenk ons allen tezamen, Heren. Was vreselijk als we nog onbekeerd zijn. Maar wilt u dan die nood maar afdrukken op het hart van allen die nog buiten uw leven. Bijzonder ook de jeugd en gemeente. We vragen het om Jezus wil. Amen. Geliefden. Derde vers, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Dat is het derde vers van Psalm 84.
Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.